Flevoland met het regionieuws.
Politie, brandweer en arrestatieteams zijn gisteren massaal uitgerukt voor een gedetineerde die op het dak van de TBS-kliniek Oostwaarders in Almere buiten stond. Hij weigerde er vanaf te komen. De brandweer stond klaar met een springkussen om de man op te vangen. Uiteindelijk wist de politie de man van het dak te krijgen. Het is niet duidelijk waarom de man op het dak van de kliniek was geklommen en hoe hij daar überhaupt kon komen. Op Urk opent volgende week een trainingscentrum waar mbo-studenten van Vida leren overleven op zee. Tot nu toe kregen maritiemstudenten deze praktijklessen op verschillende plekken, zoals in de haven of het kanaal. Nu zit alles op één plek. Docent Pieter Leenbos vertelt wat er getraind wordt.
Met te water gaan, met gebruik van vesten. Hoe red je je in het water? Hoe kun je overleven? En hoe moet je reddingboeien gooien? Want we zien overal die reddingboeien hangen, maar hoe werkt dan zo'n ding? Doet hij het zelf of moet ik ook nog wat doen? En dat trainen we hier zo.
Volgende week vrijdag wordt het nieuwe centrum officieel geopend. Buurtbewoners zijn zaterdagavond laat opgeschrikt door een explosie bij een woning aan de Antillenweg in Almere Buiten. Volgens de politie is er zwaar vuurwerk gebruikt, waardoor de voordeur van het huis flink is beschadigd. De politie heeft nog niemand aangehouden. En bij speeltuin De Speelhaven in Almere Haven is zaterdagnacht een speeltoestel verwoest door brand. De brandweer vermoedt dat het vuur is aangestoken. Een voorbijganger zag de brand en belde 112. Tijdens het blussen ontstond er flink wat rook. Meer nieuws vind je op de website en in de app. Gaan we naar het weer, Diana Woei. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Krijgen we wat zon vandaag en de komende dagen?
Jazeker, ja. Het ziet er vandaag toch best wel aardig uit. Alhoewel we wel met wolkenvelden beginnen vandaag in onze provincie. En zeer lokaal kan er wat lichte regen uit een paar dikkere wolken vallen. Maar veel stelt dat niet voor. Temperatuur op het moment zo'n 13 graden. Aan het einde van de ochtend is het 15 of 16 graden. Bij een zwak tot matige wind vanuit het westen. Windkracht 3 of 4 op de grote meren. Ja, die wind die is vanmiddag ook matig. Soms vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 of 19 graden. Het zijn vergelijkbare waarden met gisteren. En zeer lokaal is een enkele bui mogelijk. Maar het is meestal droog met meer ruimte voor de zon dan de komende uren. Dan zijn de meeste wolken vanavond verdwenen. Krijgen we een heldere nacht met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden. En niet al te veel wind vanuit het zuiden. Morgen beginnen de dag met veel zonneschijn. Dus dat is goed nieuws voor jou, Joliene. In de loop van de dag dan wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Maar het blijft nog lange tijd droog. Pas in de avond verwacht ik af en toe wat regen. Temperaturen zijn hoger dan vandaag. Het wordt de warmste dag van de week met zo'n 21 of 22 graden. Ja, en daarna dan hebben we ook wel een vrijwel droge dag voor de woensdag. Met wat zonneschijn en enkel buitjes in de ochtend mogelijk. Met vergelijkbare temperaturen als vandaag. Dus de temperatuur gaat weer naar beneden. En nog verder omlaag richting de donderdag en het Pinksterweekend. En dan wordt het geleidelijk aan wisselvallig met grotere kans op een paar buien. Maar voor vandaag en morgen ziet het er best wel aardig uit.
Heel fijn, dankjewel Diana.
Goedemorgen, Flevoland is wakker.
Goedemorgen, maandag 2 juni. Ik heb even op de kalender gekeken voor de zekerheid.
Ja.
Het is een volle week.
Is de volle week?
Moeten de hele week aan de bak.
Ja, heel even, want volgende week weer niet.
Dat is de verwarring juist bij veel mensen. Ik dacht, ik zeg het gewoon even.
Ja, als we nou gewoon standaard altijd een vierdaagse van maken.
Goed
voor veel mensen, denk ik, eigenlijk een betere balans.
Ja, daarom.
Ja.
Met het thuisfront en het werk.
Ja, toch?
Zometeen gaan we praten over nieuws uit Lelystad, maar ook uit Hilversum. Want de meldkamer van 112 verhuist van Lelystad naar Hilversum. Dat straks.
Ja, wie parttime werkt, die betaalt meer belasting. Nou, die maatregel die valt niet overal even goed. Daarover hoor je zometeen de PvdA eronder.
112 meldingen uit de regio die nu nog in Lelystad binnenkomen worden binnenkort doorgeschakeld naar Hilversum. De meldkamer van de hulpdiensten verdwijnt over een paar maanden, namelijk uit Lelystad.
Verslaggever Marjan van Ens ging nog één keer langs op de oude plek in het politiebureau aan de Doelen.
112 politie, wat is de rest van uw noodgeval?
Wie vanuit deze regio 112 belt, komt terecht bij de meldkamer in Lelystad. Maar binnenkort verandert dat. Dan verhuizen de centralisten naar Hilversum om daar samen met collega's van Utrecht één groot pand te betrekken. Dat heeft erg lange voorbereiding gekost, erkent Ronald Brink van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland.
Al sinds 2013 weten we dat we naar de meldkamer Midden-Nederland gaan. We hebben best wel een tijdje moeten wachten op een goede plek, op de bouw van een nieuw pand, op het aanleggen van alle techniek. Maar binnenkort is het eindelijk zover.
En dat is maar goed ook, want de locatie in Lelystad is verouderd op het gebied van alle nieuwe beschikbare communicatiemiddelen, vertelt centralist Tom van der Horst van de brandweer.
Waar hier soms af en toe toch dingen lastig zijn, omdat er toch met de nieuwe systemen, er moet natuurlijk geïntegreerd worden in de oude meldkamer. De nieuwe meldkamer is daar volledig voorbereid. We kunnen de burger nu net veel sneller helpen, ook beter helpen, door de ondersteuning bijvoorbeeld van camerabeelden, droombeelden. En natuurlijk de helikopter van de politie, die kunnen we ook meteen meekijken. Hierdoor zorgen we ervoor dat we dus nog sneller in principe hulp te plaats kunnen krijgen.
Collega-centralist Mark van de politie is het met hem eens.
We gaan echt naar een hypermodern pand wat helemaal klaar is voor de toekomst. Ook de burger kunnen we daardoor straks veel beter gaan helpen met nieuwe technieken. Dus ja, dat is echt voor de burger, gaan we daar echt op vooruit. Ja.
In de nieuwe meldkamer van Midden-Nederland werken straks centralisten van politie en brandweer. Maar de ambulancezorg, die in Lelystad ook op dezelfde vloer zit, gaat naar een ander pand. Is dat wel wenselijk? Ronald Brink van de meldkamer.
Het is best een uitdaging om met elkaar deze proef aan te gaan. Hey, en wat doe je dat? Wat gaat het doen ook in de samenwerking als ze ook op afstand zitten? Vandaar dat het ook met nadruk ook een proefperiode is.
Ja, en als het niet bevalt, dan kan de ambulance alsnog inschuiven in de gezamenlijke meldkamer.
Zeker, zeker.
Door de overstap van Lelystad naar Hilversum en de samenwerking met Utrecht krijgen medewerkers een grotere regio onder hun hoede. Een regio waar ze niet elke steeg of straat kennen, geeft centralist Mark toe.
We gaan echt naar een groter werkgebied. Dat betekent dat we echt vanaf Veenendaal tot aan de Noordoostpolder als werkgebied gaan hebben. Ja, wij kunnen als centralisten niet alles weten van elke plaatselijke bekendheid. Maar goed, we hebben wel heel veel kaartlagen, heel veel systemen die we daarvoor kunnen helpen ter ondersteuning. Dus ja, dat gaat ons echt wel daarbij bij helpen. Maar dat zal wel even wennen zijn. Ja.
Maar de burger, die hoeft niet te wennen. Want die hoeft niks anders te doen.
Onze dienstverlening voor de burger in nood blijft ook hetzelfde. Dus mensen blijven gewoon, als ze nood hebben, 112 bellen. Krijgen een centralist van de brandweer, van de ambulance of van de politie. En die zorgt dat de goede hulpverlener ook zo snel mogelijk komt.
De verhuizing van de meldkamer zal na de zomer plaatsvinden.
Dat is een reportage van Marjan van Ens.
Ja, en als het goed is, merkt de burger er dus helemaal niks van.
Gemeenten in Flevoland maken zich zorgen over een nieuwe belastingmaatregel die dit jaar is ingegaan. Volgens die maatregel moeten mensen die part-time werken meer belasting betalen. Zo moeten ze aangemoedigd worden om meer te gaan werken.
Ja, maar die nieuwe regel die raakt ook mensen die door een ziekte of een beperking in deeltijd werken en die niet meer kunnen werken. Verslaggever Reo van der Weijden die praat met Sandra Nobel. Ze is gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Dronten.
Deze maatregel beoogt iets anders, maar het heeft als effect dat kwetsbare mensen 4 tot 19 per maand netto minder overhouden. En dat is een enorm bedrag.
Sandra Nobel van de lokale PvdA heeft Dronten gevraagd om hoeveel mensen het in de gemeente gaat. Wethouder Peter Duvekot weet het niet precies.
Je kunt niet even een uitdraai maken. Je kunt wel een inschatting maken, ook op basis van CBS-gegevens, et cetera. Dus ik denk dat het echt om wel een groot aantal gaat. Maar het lastige is, het gaat hier ook om mensen die zelf slecht zicht hebben op financiën. Dus die dat zelf ook niet goed in de vingers hebben. Het gaat ook om mensen met bewindvoering.
Het is een landelijke belastingmaatregel, waar landelijk dus iets aan gedaan kan worden. Want lokaal blijft het anders pleisters plakken.
Wij kunnen dan wel proberen in te springen met allerlei maatregelen om het tekort weer op te vangen. Maar daar red je het niet mee. Dat is niet, we kunnen tegemoetkomen door kwijtschelding van onze eigen lokale belastingen. We kunnen allerlei bijzondere bijstandzaken inzetten. Dus allerlei creatieve manieren. Maar dat is niet wat we moeten doen. Uiteindelijk moet gewoon gerepareerd worden dat dit ontstaan is.
De vraag is ook altijd, is deze groep zelf in staat om al die regelingen te vinden? Maar ook, is het voldoende? We weten dat het hier aan de orde is en dat het een hele kwetsbare groep is, waar wij heel nadrukkelijk van zeggen, deze mensen verdienen beter. Bestaanszekerheid komt bij deze groep in gevaar en daar moeten we wel.
De berichten van buiten Flevoland. Meer huiseigenaren verwachten de komende tijd moeite te hebben met het betalen van hun vaste lasten. Zoals de hypotheek, blijkt uit onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie. 1 op de 5 mensen met een koophuis maakt zich grote zorgen.
We zien het nog niet in de betalingsachterstanden, maar wel in de zorgen en in wat mensen aangeven echt moeite te hebben om nu financieel rond te komen. En die mensen geven ook aan dat ze al veel dingen doen. Hè? Dus besparen op uitgaven, besparen op leuke dingen doen, maar ook op boodschappen.
Ja, NHG waarschuwt ook mensen die nu nog een lage hypotheekrente hebben, maar van wie de rentevastperiode afloopt en de rente dan omhoog gaat. Rechts van u zit er zo een.
Ik zou eigenlijk niet weten wat de rente is op dit moment.
Oké, jij gaat richting 4. 3, zoveel 4.
Oh, ja. Oké.
Okay. In juli, joh, zet je maar schrap.
Juist. Nou, nee, ik niet, want ik heb hem lekker lang vastgezet. Ik zit heel laag, gelukkig. We gaan even naar sportzaken, want na 47 jaar is Telstar weer terug in de eredivisie. De ploeg won met 3-1 van Willem II. Daarna brak er een enorm feest los in Velsen en IJmuiden.
Eredivisie.
78, ik was 9. Ik heb er niks van meegemaakt. Dit is toch te gek? Wil je kijken?
Ja. Even de baas bellen dat je morgen niet naar kantoor komt.
Ja, met kleine oogjes dan maar.
Dat kan natuurlijk ook. En iedereen heeft het erover. Dus ik denk dat de bazen dat wel snappen vandaag. Vanmiddag worden spelers en staf officieel gehuldigd in IJmuiden. Dus ja, als ik dat dan lees, dan denk ik dat er niet heel veel mensen aan het werk gaan daar.
Een ochtendje, kan toch nog?
Ja, dat is, ja.
Ja. De douane die heeft vorig jaar een record hoeveelheid illegale sigaretten onderschept. Het ging om 217 miljoen peuken, bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder. Merendeel kwam via de Rotterdamse haven binnen. Kun je vandaag lezen in het Algemeen Dagblad, dan je weet het, hè. Als je wel eens dat af te rekenen. Sigaretten zijn tegenwoordig heel duur.
Ja, nou, kan altijd nog duurder, toch? Jawel hoor. Ja. Minister Sophie Hermans die moet de bouw van windparken op zee snel aantrekkelijker maken. Anders dreigt uitbreiding van de capaciteit stil te vallen. Terwijl windenergie cruciaal is voor energiezekerheid en om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Dat zeggen 19 bedrijven en organisaties uit de windenergiesector. Vandaag in het FD. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
De voetballers van Flevo Boys die hebben de na-competitie voor de promotie naar de derde divisie afgesloten in mineur. In Rijssen was Excelsior 31 zaterdag met 5-1 veel te sterk voor de Emmeloorders. Het eerste duel in Emmeloord vorige week woensdag. Ja, dat hadden de boys ook al met 0-3 verloren.
Ja, de thuisploeg kreeg in de openingsfase 2 kansen. Die gingen er allebei meteen in. Dat is natuurlijk een domper voor de Emmeloorders. Trainer Arjen Postma van Flevo Boys.
Wij beginnen eigenlijk ook best wel goed. Want wij krijgen ook één kansje en één grote kans. 1-1 met hun keeper. En net als afgelopen woensdag kregen we... Nu hadden wij niet de eerste kans, maar toen hadden wij de eerste 2 kansen. En ja, nu moet je gewoon gelijk 1-1 maken met Johan eigenlijk. Maar bij hun is gewoon de omschakeling. Ze crossen de bal naar de ene kant. En ik ga gewoon 3 mensen in sprint komen eromheen. En het is tik-tik en het is een goal. Iedere kans was ook gewoon raak bij hun in de eerste helft. En dan, na die 2-0 wordt het gewoon een mentaal dingetje. Hè? Dan, de jongens voelen zich kansloos en terecht. Want je moet nog 85 minuten door. Ja, en dan verdedig je gewoon niet meer 100%. De plannen die we hadden, die kunnen de prullenbak in. Dus het valt gewoon wat uit elkaar.
Trainer Jan Postma van Flevo Boys was dat. Ondanks de nederlaag in de na-competitie kijken ze met een tevreden gevoel terug op hun derde plaats in de vierde divisie.
Gaan we een paar niveautjes lager. Voetbalclub Swift 64 die mag blijven hopen op een langer verblijf in de derde klasse. De club het Zwifterband won zaterdagmiddag in de na-competitie op eigen veld met 3-0 van vierde klasser SV Lelystad 67. Grote man bij Swift 64 was de 36-jarige spits Nabil Essadouki, die in de tweede helft met 2 treffers de wedstrijd besliste.
Dit is een eerlijk gevoel voor het team dat we deze overwinning hebben gepakt. En we moeten door naar de volgende. En er staat een tweede wedstrijd. Ja, en die moet je gewoon winnen. Want zo is het mooiste als we die ook zouden winnen. En dat ik het zo kan afsluiten.
Je stopt er helemaal mee?
Ja, ik heb besloten om vanaf mijn 6e voetbalde. Ik heb 30 jaar nu gevoetbald. Ik hoop erin te kunnen blijven met Zwift. En dan is het mooi om af te sluiten. Ze willen eigenlijk dat ik nog een jaar blijf. Omdat ik gewoon nog fit voor mijn leeftijd. Ik ben 36. Maar ja, op een gegeven moment heb je keuze in het leven. En je begint ergens aan. Op een gegeven moment komt er een einde. En dan is het mooi geweest. Ja. Die keuze heb ik nu gemaakt.
Ga je niet gigantisch missen?
Ik denk de zaterdag heel erg. De trainingsdagen, die vind ik niet zo erg. Dat vind ik mooi.
Fit voor mijn leeftijd. Hij is 36, zeg. Hallo.
Nou ja, maar ik denk dat een ander dat tegen hem heeft gezegd.
Ja, maar goed.
Mooi compliment.
Ja, dat is zeker waar.
Zwift 64 is nu 1 wedstrijd verwijderd van lijstbehoud in de 3e klas. En komende zaterdag moet de ploeg van coach Johan Pitstra daarvoor op neutraal terrein afrekenen met WAVV. En die komen uit Wageningen.
Nou, voor SV Lelystad zit na de 3-0-nederlaag tegen Zwift 64 een zeer bewogen seizoen erop. De club miste zaterdagmiddag nog altijd 9 basisspelers vanwege de schorsingen die zijn uitgedeeld na de vechtpartijen na afloop van de uitwedstrijd tegen VEVO op 8 maart.
Oh, die affaire.
Ja, dat was niet heel fris. Ondanks alle malaise dit seizoen wil SVL-aanvoerder Anthony Romeijn toch een beetje positief eindigen.
We moeten wel van leren. We hebben heel veel geleerd. We hebben gezien dat als vereniging moeten we schouders eronder zetten. Ik denk dat iedereen daarvan heeft geleerd. Ja. Dat maakt ons alleen maar sterker en dat nemen we mee naar volgend seizoen.
Ja, wat als die knokpartij op 8 maart nooit had plaatsgevonden tegen VEVO?
Waren we zeker kampioen geworden. Ja. Ja? Daar geloof ik heilig in. Ja. Maar dat is altijd achteraf als. En volgend jaar staan we gewoon weer.
Ja, want 9 jongens zijn geschorst. Tot 38 maanden. Ja. Dat heeft wel behoorlijke impact, denk ik.
Ja, zeker. Zeker. Daar wil ik ook geen uitlating over doen. De zaak loopt ook nog. Maar dat ook, ja.
Ja. Weinig. Willen al die jongens nog blijven voetballen?
Ja, heel graag zelfs. Maar als je 38, 33 en in verhouding met de schorsingen die zij krijgen, daar is wel iets over te zeggen. Ja. Maar nogmaals, ik kan niet te veel over zeggen, want de zaak loopt nog. Dus.
En dat was de sport van dit weekend.
Ja, hij zegt wel wat, maar toch weer niet.
Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? In het radioprogramma Met het oog op morgen werd teruggeblikt op de rellen in Parijs. Die uitbraken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League. Kenner van het Franse voetbal Martijn Swillens legt uit dat niet alleen PSG-fans meededen aan die rellen.
Het was eigenlijk min of meer al wel aangekondigd dat er wat op stapel stond. Hè, 5000 agenten al op de been, dus dat is al veelzeggend. Het is alleen wel zo natuurlijk dat de fanatieke Paris Saint-Germain supporters allemaal in München zaten voor de finale tegen Inter Milaan. Hè, dus ja. Hetgeen wat in Parijs gebeurd is natuurlijk iets wat ook wel deels losstaat van de voetbalsupporters.
Ja, Swillens noemt dit geen supportersrellen, maar rellen waar supporters bij betrokken waren.
Nu was het natuurlijk ook gewoon een aankondiging van anarchie, komend vanuit de noordelijke voorsteden van Parijs, waarin ook gewoon heel veel mensen zijn die uit onvrede over beleid, het niet gezien worden door de stad Parijs, door de Fransen, het al tientallen jaren, eigenlijk een onvrede willen uiten en weten dat met de overwinning van Paris Saint-Germain natuurlijk alle camera's gericht zijn op Parijs en dus dat hun verhaal weliswaar uitend in een geweldsexplosie veel makkelijker naar voren gebracht kan worden dan wanneer ze dat vorige week of volgende week zullen doen.
In datzelfde programma ging het over ontvoerde Oekraïense kinderen. In Londen wordt een solidariteitsmars gehouden voor alle naar Rusland ontvoerde kinderen. Sinds het begin van de oorlog zijn er volgens Oekraïne zeker 20.000 kinderen meegenomen naar Rusland. Journalist Michiel Driebergen, die vaak in Oekraïne komt, denkt dat er het misschien nog wel meer zijn.
Die 20.000, dat zijn, die hebben de Oekraïnse autoriteiten geïdentificeerd. Dus daar hebben ze namen van en ook de situatie van die kinderen. Die zijn ergens aangetroffen in Rusland. Waar ze soms een andere naam zelfs hebben gekregen. Waar ze in elk geval waar ze vaak zijn opgenomen in pleeggezinnen, et cetera. Oekraïne verwacht dat er veel meer zijn. En ook Rusland spreekt van veel hogere cijfers van kinderen die we hebben gered. Zo zeggen de Russen dat natuurlijk uit Oekraïne de afgelopen jaren.
Soms lukt het ouders zelf om hun kinderen terug te krijgen.
We weten eigenlijk niet hoe dat gebeurt. Er zijn contacten dus tussen autoriteiten, maar ook tussen allerlei organisaties, kinderorganisaties. En als er dan toch echt hard wordt aangetoond dat er een ouder of een grootouder is die toch echt recht heeft op dat kind, dan kan het gebeuren dat die kinderen worden teruggebracht. Maar goed, er zijn er, heb ik begrepen, 1345 teruggekeerd van de 20.000. En waarschijnlijk zijn dat er veel meer. Dus wat dat betreft is het toch wel een mondjesmaat.
Nou, wat goed dat ze daar in Londen een solidariteitsmars voor houden.
Ja,
kunnen we misschien hier ook eens doen.
Ja, knap dat het die mensen lukt om. Het zijn natuurlijk geen makkelijke omstandigheden om je kinderen zo even terug te halen.
Nee, zeker.
Dan was er een programma dat heet 5 jaar na Black Lives Matter. En daarin werd gepraat over wat Black Lives Matter in Nederland teweeg heeft gebracht. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, vertelde in de documentaire hoe haar kijk op racisme is veranderd.
De opkomst van zwart activisme heeft ook mij heel erg veranderd. En mij ook een veel sterker besef gegeven. Mijn beginpositie was er ook een van domme en eigenlijk schuldige naïviteit. Ik vond Zwarte Piet ook niet problematisch. Daar ben ik echt heel erg in veranderd. Daar ben ik echt heel anders over gaan denken.
Oprichter en oud-fractievoorzitter van Bijeen, Sylvana Simons, heeft hoop op een betere toekomst.
Het voelt heel vaak alsof we twee stappen vooruit en één stap terug hebben gezet. En dat is nog steeds vooruitgang. Vooruitgang is niet altijd geleidelijk. Dat wat mij op de been houdt is het besef dat we in ieder geval niet terug kunnen. Dat kan niet meer. We gaan niet meer zo massaal onrecht accepteren als we voorheen deden. Want we hebben nu beleefd en gevoeld wat er gebeurt als je daar tegen in verzet komt.
En dat was gisteravond op Radio en TV.